2022. Dit raadvoorstel betreft het vaststellen van een aanpassing op de financiële verordening 2022. Deze aangepaste financiële verordening zal bij vaststelling door uw raad met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 in werking treden en de huidige financiële verordening 2022 vervangen. Het met terugwerkende kracht in werking laten treden heeft tot gevolg dat de rechtmatigheidsaspecten die hierin zijn opgenomen ook van toepassing zijn op het boekjaar 2024 en de bijbehorende controle van de jaarrekening. De belangrijkste wijzigingen in dit voorstel betreffen onder andere de aanscherping van het begrotingscriterium, de duiding van het begrip tijdigheid bij het melden van financiële afwijkingen, het toestaan van activeren van activa in eigendom van derden. De genoemde wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de afschrijvingstermijnen voor vastgoed. Het effect van de aangepaste afschrijvingstermijnen is als onderdeel van de zoekrichtingen inmiddels verwerkt in de vastgestelde voorjaarsnota 2024. Het college geeft aan met het vaststellen van deze aangepaste financiële verordening de motie 2409 aanpassen kaders begrotingsrechtsmatigheid af te hebben gedaan. Bij de oordeelsfase straks aan het eind, dat duurt nog even, vragen wij u of u van mening bent dat met het vaststellen van deze aangepaste financiële verordening de motie 2409 als afgedaan beschouwd kan worden. Dan gaan we nu over naar de beeldvormende fase. Wie van de fracties mag ik als eerste het woord geven? Ja, de heer Westening, VVD.
Dank u wel. Ik heb nog een paar beeldvormende vragen om het stuk nog wat beter te begrijpen. De eerste gaat over artikel 4.2.a. Daar staat als een programma meer dan 250.000 euro afwijkt, worden posten boven de 100.000 euro per taakveld toegelicht. En nou is mijn vraag, zijn het dan posten die meer dan 100.000 euro afwijken die worden toegelicht? Of worden dan alle posten boven de 100.000 euro toegelicht? Ik snap gewoon niet zo goed wat ik daar zie onder 4.2.a.
Wethouder.
Ik weet niet of ik uw onduidelijkheid begrijp, maar wat er staat. We hebben programma's, en het zijn 6 uit mijn hoofd. Als binnen dat programma een afwijking groot is dan 250.000 euro, dan worden van die afwijking elke post die 100.000 of meer is apart toegelicht. Dus dan krijg je niet een toelichting voor die 250 in totaal, maar een toelichting op de onderdelen die 250 in totaal of meer omhelzen. En die moeten dan 100.000 zijn. Dat staat er.
Dan denk ik dat ik u goed begrijp. Als er zou moeten staan in mijn optiek, dan worden posten die meer dan 100.000 euro afwijken per taak wel toegelicht. Of is dat, begrijp ik u dan toch nog niet goed?
Dat begrijpt u goed. En als u vindt dat dat verheldert, dan we moeten straks even afspreken hoe we met dit soort wijzigingsvoorstellen omgaan. Maar als u vindt dat, als iedereen vindt dat dat verheldert, dan kan dat.
Wie? Mevrouw Rem.
Ik wil niet de commissie hierover doen met wat we in de ARK hebben besproken, maar ik wil toch even terugkomen op de afschrijvingstermijnen. U stelt voor afschrijvingstermijnen van 40 naar 50 jaar. Dat geldt voor alle vastgoed. En tegelijkertijd is 40 natuurlijk net zo arbitrair als 50 jaar. En in die zin vraag ik me eigenlijk af of het zinvol is, of het verstandig is om alles in één keer van 40 naar 50 te doen. Is het niet verstandiger om daar specifieker naar te kijken, 40, 50, 60 of misschien sommige dingen wel 100 jaar. En in de aanvullende vraag daarbij is, want dit heeft natuurlijk ook forse consequenties voor de schoolbesturen en de uitvoering van het IAP. De toelichting daarbij is dat schoolbesturen vaak denken dat een gebouw dat 40 jaar staat ook in aanmerking komt voor nieuwbouw. Dus ik wil heel graag daar expliciet aandacht voor vragen hoe u dat met de schoolbesturen gaat bespreken en wat de consequenties daarvan zijn.
Wethouder.
Over die het verlengen van die afschrijftermijn met 10 jaar is uitgebreid overleg geweest, een onderzoek geweest door mensen die er heel veel verstand van hebben en ervaringen die daarmee opgedaan zijn. Dus ja, heeft het dan zin om daarin te gaan differentiëren? Want dan denk ik van welk deel zou u dan willen differentiëren? Dus kom wat dat betreft dan ook wat wilt u dan niet op 50 jaar? Want kijk, die afschrijvingstermijnen die zijn op een bepaald moment vastgesteld in een periode dat 40 jaar gebruikelijk was. Ondertussen hebben we veel betere bouwtechnieken, hebben we veel betere ontwikkeltechnieken. Hebben we ook een andere opvatting over wanneer iets afgeschreven is en weggegooid zou moeten worden? Want duurzaamheid is echt ook in dat opzicht veel meer een rol gaan spelen. En zo is die 50 jaar tot stand gekomen. Kun je daarin differentiëren? Ja, dat kan, maar wat levert het je op? Want uiteindelijk zul je pas na 40 jaar de eerste resultaten daarvan zien. Of je gelijk had met die 50 of dat het toch op die 40 had moeten blijven. Dat kunnen we op basis van de kennis die we nu zeggen, het kan 50 worden. Dat is één. U stelde twee vragen. Dan. Dat is niet de bedoeling, ja.
Mag ik nog een toertje vragen?
Dat is zo jammer, hè?
Het is toch niet zo handig om twee vragen tegelijk te stellen. Je kan er beter één tegelijk afhandelen. Stel je aanvullende vraag even, Marleen.
U zegt, wat levert het dan op? Maar het levert sowieso natuurlijk in de hoofden van gebruikers of eigenaren van die gebouwen, levert het wat op? En u vraagt aan mij, van wat zou ik dan vinden van differentiatie? Nou, we hebben hier monumentale schoolgebouwen, die staan 100 jaar en die staan er als het goed is over 100 jaar nog. Dat betekent dus dat de gebruiker van een dergelijk gebouw ook moet weten dat hij helemaal niet in aanmerking komt voor nieuwbouw. Die moet weten dat hij het gebouw moet onderhouden als een goed huisvader, zoals de wet is. En wat levert het op? U stelt nu 10 jaar extra afschrijvingstermijn voor, dat levert u €350.000 op. Boekhoudkundige.
Ja, nee, maar mijn vraag was ook andersom. Van als je die afschrijvingstermijn voor 1 of 2 onderdelen zou terugzetten naar 40 jaar, wat levert het dan op? Want dat is dan ook het gat wat je moet dekken. Even los daarvan, het is een zeer terechte vraag over de onderwijshuisvesting waar het die monumenten betreft. Ja, die ga je zeker niet slopen na 50 jaar, ook niet na 100 jaar, daar heeft ze helemaal gelijk in. In het IHP worden daar ook voorstellen voor gedaan, maar wordt ook uitdrukkelijk met de schoolbesturen gesproken hoe om te gaan met het ervoor zorgen dat de monumenten geschikt blijven voor onderwijshuisvesting, als dat mogelijk is. Maar in elk geval dat ze er blijven staan, dat is ook wel een uitgangspunt. Dat is onderwerp van het gesprek met de schoolbesturen. En volgens mij, maar dat kunt u niet als toezegging noteren, want dan moet ik echt nog even navragen bij mijn collega, komt er ook een aparte notitie over monumentale schoolgebouwen.
Nou, u neemt veel ruimte in met twee vragen en aanvullende vragen, dus ik ga nu toch naar de heer Van Nistelrooy.
Ik denk erover na, maar ook 3 vragen over mijn technische vraag, maar ik zal het
Nee, ik ga even ingrijpen.
Nee, we gaan nu gewoon even één vraag. Want het is voor mij heel duidelijk waarom we als Hilversum activering voor derden willen. Dat blijkt duidelijk uit de beantwoording. Maar ik heb nog wel 2 andere vragen. Waarom is die wijziging nu nodig? Want het is op dit moment al mogelijk om bijdrage aan derden te activeren. En dat kan met een raadsvoordracht. U geeft 2 voorbeelden. En als ik dan zelf even naar het raadsvoordracht doe wat hier het makkelijkst bespreekt, dat is de kredietaanvraag flexwonen circusterrein, dan zie ik nergens expliciet staan dat wij een bijdrage aan derden gaan activeren. Hoe had ik dit moeten weten als raad? Hoe heb ik hier expliciet mee ingestemd?
Wethouder.
Dit is echt een vervolg op een technische vraag die hem nog technisch maakt. Dus ik wil met alle liefde de stukken over circustrein en flexwoningen induiken en de convenanten daarop nalezen, want dat is ongetwijfeld.
Nee, sorry wethouder, dit is flauw.
Waarom
dit
is echt flauw?
Geen enkel beslispunt in die voordracht die zegt, we gaan bijdrage van derden activeren. En nu doet u het af alsof het een technische vraag is. En dit vind ik jammer.
Wethouder. Gewoon antwoorden zonder dit soort onderbrekingen.
Dan moet u de vraag scherper stellen, want dan begrijp ik hem niet, meneer Van Nistelrooy.
Welk beslispunt hebben wij genomen waarin wij een bijdrage van derden activeren? Dat zie ik nergens staan. En nu
Dat staat ook niet in de financiële verordening. Want
nee,
dit is een
maar
verordening.
In de kredietvoordrachten die wij langskrijgen, waarin wij dit zouden hebben besloten, staat het niet. Snap ik het dan niet? Dat kan.
Nee, maar ik snap...
U mag nu gewoon eerst even uitspreken. Ja, nu hele betoog houden.
Dat is fijn. We bespreken de financiële verordening van de gemeente Hilversum. Wij stellen u voor om een artikel 10 op te nemen over waardering en afschrijving van vaste activa, waarbij de mogelijkheid van bijdrage aan derde, van activa aan derde wordt geregeld. Volgens mij is datgene wat we nu bespreken. U verwijt mij, wanneer heb ik daar een beslissing in het verleden over genomen? Meneer Van Nistelrooy, ik zou het u op dit moment niet kunnen vertellen. Want ik heb niet het hele verleden paraat in mijn hoofd wanneer dat aan de orde geweest zou kunnen zijn, als het aan de orde geweest is.
Meneer Van Nistelrooy, een aanvullende vraag?
Ja. In de beantwoording staat dat dit nodig is omdat we het al doen. Dat kan zo zijn, maar dat doen we blijkbaar met voordrachten. Dat zie ik niet expliciet terug. En u stelt u voor, ik wil die bevoegdheid om dit te mogen doen, zodat ik het ook niet meer in een voordracht hoef te melden. Nou, mijn vraag zit dus ook, hoe besluiten we dit nu expliciet? En dit zit meer in dit stuk. Daar zit mijn irritatie, laat ik het zo zeggen.
Reactie van de wethouder.
Ja, ik weet eerlijk, u bent geïrriteerd, dat begrijp ik. Maar ik begrijp uw irritatie gewoon niet goed. Dus ik kijk even naar mijn buurman of die dit beter begrijpt. Maar...
Oh. Buurman?
Het is altijd gevaarlijk om iemand anders irritatie te proberen te verklaren. Maar ik vermoed, maar meneer Van Nistelrooy moet dat denk ik beamen of tegenspreken. Wij doen een voorstel met deze financiële verordening om het mogelijk te maken om activa van derden te kunnen activeren. En er is een technische vraag gesteld van waarom is dat nodig, even kort door de bocht. En daar is antwoord op gegeven, nou in sommige gevallen gebeurt dat al. En daarmee onderschrijven we eigenlijk in dat antwoord waarom dat nodig is. En in dat antwoord worden een aantal voorbeelden genoemd. En in een van de voorwaarden vindt meneer Van Nistelrooy niet in het besluit expliciet terug dat die activa van derden is geactiveerd of men van plan is dat te gaan activeren. Dus volgens mij gaat nu de irritatie over dat voorstel, waar dus eigenlijk nu met terugwerkende kracht blijkt dat toen het voorstel is geweest om te activeren. Hoe dat voorstel toegenomen is. Ik ken het voorstel niet in detail, dus ik kan daar ook niet iets op antwoorden waar dat wel, waar dat niet in staat. Maar misschien kunnen we daar dan later op terugkomen hoe dat toen is gelopen. Maar dan moeten we ook even terugkijken naar het voorstel zelf. Heb ik de irritatie ongeveer... Sorry, voorzitter, maar dat...
Volgens mij is de irritatie weer afgenomen. We gaan over naar een andere vraag van de heer Westerling van VVD.
Ja, zonder enige vorm van emotie, anders dan nieuwsgierigheid, zou ik u de vraag willen stellen over 5.1. Want daar staat, en ik wil het graag goed begrijpen, daarnaast kan de raad een specifieke activiteit binnen een programma prioriteit geven en de baat en lasten daarvoor apart autoriseren. Toen dacht ik, als wij een begroting vaststellen, dan stellen we dat daarmee vast. Hoe kan ik dan een onderdeel van die begroting nog apart autoriseren? Of moet daar staan prioriteren? Ik snap gewoon heel 5.1 niet wat we daar dan voor stuurmiddel hebben als raad.
Wethouder. Moet u even nadenken?
Nou, ik kan mij voorstellen dat hier mee wordt bedoeld. Bijvoorbeeld je zegt, je stelt een beleidsplan vast met ingangsdatum 2027. Dat je uit dat beleidsplan een budget naar voren haalt, ingangsdatum 2026. Zoiets zou ik me kunnen voorstellen. En of je dat dan autoriseren moet noemen. En dat is, ja. Heeft u een beter woord?
Nou, eigenlijk niet, omdat ik niet precies weet wat er bedoeld wordt. Maar als u zegt, ik zou me kunnen voorstellen dat... Ja, u biedt het ons aan. Dus ik zou dan u eigenlijk willen vragen om na de vergadering nog even duidelijk aan ons te maken wat u hiermee bedoelt.
Bent u daartoe bereid, wethouder?
Daar ben ik altijd toe bereid.
Nog één vraag, voorzitter, dat is mijn laatste. Mag ik gelijk door of zal ik even op mijn beurt wachten?
U moet even uw beurt wachten. Meneer Van Nistelrooy, die staat te trappelen.
Dank op de heldere antwoorden over de overdekte gracht. Hier staat duidelijk dat het nu, de overdekte gracht nu niet is opgenomen, maar dat op basis van technisch advies wordt voorgesteld om incidenteel een afschrijvingstermijn van 100 jaar te hanteren. Waar gaan we als raad hier expliciet over besluiten?
Wethouder.
Ja, dat besluit dat, heeft hij genomen. En daar heeft hij echt een punt te pakken, want dat had in de afschrijvingstabel opgenomen moeten worden. Ja, de normale afschrijvingstermijnen staan erin en specifieke projecten waar afwijkingen op worden gedaan, die moeten vermeld worden in de afschrijvingstabel. Dus deze wordt toegevoegd aan de afschrijvingstabel, genomen besluit, enzovoort, enzovoort.
Meneer Van Nistelrooy zit te zwaaien. Bedoelt u dat u nog een aanvullende vraag heeft?
Een vervolgvraag. Bij behandeling van de gracht was de onderbouwing van de termijnen summierder dan de onderbouwing die we nu hebben voor vastgoed. Dus kan er iets meer onderbouwing onze kant op komen, die van 75 naar 100 jaar?
Het besluit is genomen op basis van de onderbouwing die toen is gegeven. Als u dat opnieuw aan de orde wil stellen. Kijk, u vraagt mij nu iets te doen wat in het projectplan staat.
Nee, het besluit is genomen om het project uit te voeren. De afschrijvingstermijn hebben we toen expliciet uit het besluit gehaald, omdat die namelijk er niet echt in stond. Dus dat debat had ik hier graag willen voeren met de onderbouwing van, goh, we gaan van 75 naar 100 jaar, dit is het technisch specialisme, enzovoort, enzovoort. Dat debat heb ik niet kunnen voeren.
Dat debat is in de commissie gevoerd met wethouder Schepers toen nog. Ik was toen zelf nog commissielid. Ik kan u nog wel ongeveer vertellen wat de onderbouwing was. Ik kan het niet doen in de snelheid van meneer Schepers. Maar dit gaat ook even buiten deze financiële verordening om. Dus wat ik wel kan doen, en dan kunt u ook zelf nog even, dat wij de wethouder die de portefeuille heeft overgenomen vragen om daar nog een samenvatting van te geven of iets dergelijks.
Meneer Merrens.
Ja, voorzitter, dit is toch op basis van technisch advies gebeurd. Dus misschien, dat ligt vast ergens, dat technisch advies. Misschien kan dat gewoon gedeeld worden, toch?
Ik ga het navragen bij de wethouder die daar vakinhoudelijk verantwoordelijk voor is. Ik heb dat nu niet paraat. Ik kan nu wel vertellen wat wethouder Schepers toen ongeveer gezegd heeft in de commissiebespreking en in de raadsbehandeling. Maar ja, ik heb het rapport niet bij de hand.
Voorzitter, ik bedoelde te helpen. Ik dacht, er ligt gewoon ergens een stuk. Stuur dat op naar Van Nistelrooy. Dan kan hij het nalezen. Ja.
Is gesteld.
Ik hoop dat het stuk er tenminste ligt, voorzitter.
Jazeker. We hebben de tijd opgesoupeerd. En ik heb begrepen, en nu ga ik me echt super op glad ijs begeven, maar ik ga het toch doen. Dat er in de audit- en rekeningcommissie voorafgaand aan deze vergadering afgesproken is dat er een aangepaste versie van de financiële verordening naar de raad komt. Klopt dat, voorzitter? Wethouder? Dat klopt niet.
Sorry, dat heb ik niet toegezegd. Nee. Volgens mij ook niet afgesproken, was ook geen vraag.
Nee, er komt een adviesbrief vanuit de ARC ten aanzien van dit stuk. Dus wij gaan geen verordening aanpassen. Ik zou niet durven.
Helemaal prima. Ik zei ook dat ik op glad ijs begon te begeven. Maar volgens mij is het heel duidelijk door je toegelicht. Dank u wel.
Voorzitter, hebben wij nog reservetijd voor één laatste beeldvormende vraag?
We gaan over onze eigen agenda. Het mag voor mij best ietsje later worden. Ik kan morgen uitslapen.
Voorzitter, één vraag, de griffier van de vergadering wil iets inbrengen, geloof ik. Het is de vraag of we dat een goed idee vinden, maar ze doet wel pogingen.
Laat ik dat dan zo even doen. Ik heb nu net. Ik heb net de heer Westeng het woord gegeven. Die maken we even af. En dan.
Het is een hele korte vraag. Bij 5.4. En ik wil graag begrijpen hoe wij als raad daarover geïnformeerd worden. Staat dat er een post onvoorzien in de begroting komt. En die post onvoorzien kan alleen gebruikt worden voor incidentele en onvermijdelijke uitgaven. Klopt mijn aanname dat wij de uitnutting van die post onvoorzien kunnen controleren in de jaarrekening? Of krijgen we daar op een andere manier informatie over omdat het boven een bepaald bedrag gaat bijvoorbeeld?
Nee, dat krijgt u via de jaarrekening.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de...
Voorzitter, ik ben nog niet geweest. Maar ik had nog wel een vraag als u mij toestaat.
Ik ben in een hele ruimhartige bui vanavond. Ga je gang.
Nou ja, dankjewel, voorzitter. Ik was nog eigenlijk wel benieuwd, en het gaat ook over het activeren van actief en eigendom van derden.
Toen ik dat las, toen gaf mij het idee dat dit eigenlijk een omgekeerde vorm is van off-balance financiering. En eigenlijk de argumentatie om dit te doen, zou je dus eigenlijk als een argument tegen off-balance financiering kunnen zien, toch?
Ja, u heeft dat net ook aan mij gevraagd. Dit vereist best wel even nadenken over de vraag. Zoals ik het altijd heb begrepen, is off-balance financiering bedoeld om dingen buiten je balans te houden. En als je dingen buiten je balans houdt als overheid, heb ik daar een opvatting over. En dat vind ik wat anders dan dat je transparant in het kader van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling of dingen die je nodig hebt, waar activa bij derden in zit en je doet daar dingen mee die in het algemeen belang zijn en je activeert dat, vind ik echt niet vergelijkbaar met off-balance financiering. Dus ik begrijp niet zo goed wat u bedoelt, maar ik zie de omkering niet in elk geval.
Ja, misschien
vanavond.
Ja, sorry voorzitter. Ja, wat ik ermee probeer te zeggen is, met off-balance financiering haal je het eigenlijk van je balans af, je activeert het niet. Hierbij neem je eigen, wat in eigendom is van derden, zet je eigenlijk wel op je balans, zodat het heel transparant wordt. Dat is dan, zo bedoel ik dat het echt iets tegenovergesteld is. En mijn vervolgvraag zou er eigenlijk op zijn, wat maakt het dat je bijvoorbeeld dan, net zoals dat in de vorige verordening er stond dat dit niet zou gedaan worden, dat je dan off-balance financiering opneemt als dat je dat niet doet.
Wethouder, afrondend.
Wij doen niet aan off-balance financiering, dus dan hoef je het ook niet op te nemen. Dat is één. En tweede is, dit is zeker in het kader van ruimtelijke projecten, kan het gewoon wel eens voorkomen dat het beter is om het op deze manier te doen. Dat je, het helpt ook, noem eens een voorbeeld, maar het helpt ook bij het kan helpen bij het verfraaien van je stad, bij investeringen in de openbare ruimte waar je zelf niet de eigenaar bent. Ja, even een voorbeeld. Als wij echt iets willen doen rondom de spoorwegovergang bij het ROC, daar hebben wij geen enkele grondpositie. Dus dan zul je toch met andere partijen in gesprek moeten gaan om daar verbeteringen aan te kunnen treffen. En dan kan het zijn, in het kader van datgene wat je wil bereiken, dus de doelen die je nastreeft, dat dit middel wordt toegepast. Maar tegelijkertijd is het middel in de besluitbegroting en verantwoording dermate strak ingekleed. Dat je toch wel heel goed weet waar je aan begint, ook qua risico's.
Dank u wel.